Ik loop al 20 jaar rond op dit aardbolletje en heb nog nooit een relatie
BDSM
gehad.
BDSM wordt gezien als mishandeling.
Ik voelde me vies na afloop. Ik begreep niet waarom ik ermee doorging.
Ik ben nog nooit klaargekomen bij een jongen.
Een van die verlangens die we uitwerkten, is dat ik hem vastbind en hem urenlang domineer.
Ik lag opgekruld met mijn rug naar hem toe. Het was alsof mijn hersens in stand-by gingen.
Toen kan ik geen seks in de douche hebben, want ik kan niet staan.
Ik had zelf niet door dat het een drugsbende was. Het was gewoon enorm gezellig.
Hoe ongemakkelijk is het dan dat je vriendinnen hun hele avontuur...
Maar verder is mijn seksleven perfect.
We hebben seks en nadien vertrekt hij. We praten
Toen
niet.
Kwam ik er dus achter dat hij seks met me
Na
had.
Maar het onschuldige ging er langzamerhand af.
Ik geloof dat onze lichamen voor elkaar gemaakt zijn.
Hey, hallo en welkom bij de Poly Show, de podcast over onbespreekbare onderwerpen. Hey, hallo en welkom bij deze aflevering over seksualiteit. Een iets andere aflevering dan je van mij gewend bent, want dit keer geen interview, maar vooral heel veel aandacht voor de biechtbrieven die ik heb binnengekregen over dit thema. En ook over wat ik allemaal zelf ben tegengekomen sinds ik online openlijk over seks en seksualiteit spreek. En ik heb heel leuk nieuws. 1 december open ik namelijk een digitale bibliotheek die helemaal gevuld is met onbespreekbare onderwerpen en het heet De Biechtbrief. En jij kan lid worden van de Biechtbrief als je bijvoorbeeld nog niet genoeg van mijn content hebt of als je er heel graag aan wil bijdragen dat ik zoveel gratis online content kan blijven maken, dan is dit een fantastische manier. Een van de lidmaatschappen die je kan gaan afsluiten is de Biechtbrief, waarbij jij elke week een e-mail krijgt over een onbespreekbaar onderwerp met daarin verdiepende vragen die je zelf kan stellen, maar ook kijk, luister en leestips en natuurlijk gewoon super eerlijke content, precies zoals je van mij gewend bent. Nou, wil je daar alvast een gratis voorproefje van? Schrijf je dan in via de show notes voor de Biechtbrief brief en dan ontvang je het een maand lang no strings attached geheel gratis. Een no-brainer als je het mij vraagt. Oké, laat ik beginnen met dat deze maand over seksualiteit mij echt enorm veel heeft geleerd en gebracht. En als je een nieuwe luisteraar bent, dan zal ik je een klein beetje achtergrondinformatie geven. Elke maand maak ik namelijk een nieuw onbespreekbaar onderwerp of een taboe bespreekbaar op mijn Instagram-account, @boyredman. En er is niet alleen ruimte voor wat ik hierover te zeggen heb, maar vooral heel veel anonieme ruimte voor de mensen die mij volgen om ervaringen, vragen en bijvoorbeeld biechten te delen. En zo heb ik dus deze maand van alles geleerd van wat voor wilde verhalen mensen hebben meegemaakt, tot welke teleurstellingen ze hebben gekregen in seks, hoe het is om seks te hebben met mentale issues of een fysieke handicap. We hebben het gehad over porno, flirten, je eerste orgasme als kind. En ik leerde ook dat als je, dat is een hele leuke en vervelende bijkomst, dat als je openlijk over seks praat, je blijkbaar de sluizen openzet voor allerlei creeps die je seksueel gaan intimideren. Ik heb zelfs mijn eerste ongevraagde vagina pic gekregen. Ja, je hoort het goed. Geen dick pic, een vagina pic. Je kan wel zeggen dus dat deze maand over seksualiteit mij heel veel heeft geleerd. Maar misschien moet ik eerst vertellen, wat betekent seksualiteit eigenlijk voor mij? Nou, voor mij betekent seksualiteit vuur, een innerlijk verlangen, een energie en chemie die mijn leven gewoon leuk maakt en spanning geeft en diepgang. En seksualiteit heeft denk ik vanaf een hele jonge rol al, vanaf een hele jonge leeftijd al een rol gespeeld bij mij. En naast dat het gewoon lichamelijk plezier is, is het ook de ruimte om te spelen en is het iets wat heel erg in mij zit. Mijn hele communicatie is van nature ook amicaal en flirterig. En dat flirterige is eigenlijk iets wat ik in mijn hele persoonlijkheid en lichaam kan voelen. En wat mij ook tot een seksueel en sensueel persoon maakt, denk ik. Ook lichamelijk contact is daarin voor mij bijvoorbeeld heel belangrijk. Dus ik zou zeggen dat ik een fantastisch persoon ben, maar dat insinueert een beetje dat ik geen grenzen ken, heb of voel. En dat is natuurlijk absoluut niet zo, maar communiceren is dus ook heel fysiek bij mij. En doordat het zo verweven zit in mijn lichaam en in mijn communicatie en wie ik ben, speelt seksualiteit een enorme rol in mijn leven. Het zal ook vast en zeker helpen dat ik ben opgevoed door een moeder die enorm open was over seks. Dus waar ik als tiener mij daar nogal eens voor kon schamen als mijn moeder het had over seks of over seksualiteit. Mijn moeder doet bijvoorbeeld al 40 jaar aan tantra. Echt nog voordat het hip was. En ik dacht vroeger natuurlijk dat tantra één grote gangbang was. Maar goed, ik kan daar nu dus heel erg blij mee zijn dat ze mij vanaf zo jong al heeft geleerd dat seksualiteit iets is wat bij het leven hoort. En zeker niet iets is waar je voor moet schamen. Ik ben daar dus al best wel vrij in. Maar ik wilde ook deze maand nog wel wat meer ruimte innemen daarin. En in mijn eigen seksualiteit. Dus ik heb deze maand voor het eerst een Sensual Goddess Dance Class gedaan. Van de Multifaceted Woman. Een dansles die eigenlijk over veel meer gaat dan dansen. Dus waarbij je wordt geleid om je eigen energie, sensualiteit en seksualiteit te ondervinden in movement. En er is ook gewoon heel veel aandacht voor en er wordt heel veel tijd besteed aan het mentale stuk daarvan. Door middel van praten bijvoorbeeld. Dus we hebben onszelf gezamenlijk vragen gesteld zoals: wanneer voel ik mij het meest verbonden met mijn lichaam? Of hoe voelt de dag als ik er niet doorheen haast, maar bewust vertraag? He, wat doet dat voor mijn sensualiteit eigenlijk als ik dus vertraag bijvoorbeeld? Dus letterlijk voor je zintuigen. He? Of wat doet het voor mijn adem? Nou goed, het is een hele mooie manier van bewegen en bezig zijn met het deel van jezelf. En ja, het past natuurlijk perfect in het thema. Dus dat kwam goed uit. En het grappige is, tijdens de warming-up in die klas stond het nummer Girls Need Love op. En ik zal hem in de show notes zetten. En de songtekst daarvan zette me aan het denken over vrouwelijke seksualiteit. En over dat vrouwen eigenlijk geen seksueel uitgesproken wezens mogen zijn. En mogen, zeg ik even tussen haakjes, of tussen aanhalingstekens. Het wordt gewoon niet aangemoedigd om seksueel vrij te zijn en om seks te vragen of om te weten wat je wilt en het te krijgen. Om seks bijvoorbeeld ook alleen om jou te laten draaien als je het nodig hebt. Of gewoon om überhaupt je te verantwoorden waarom je seks zou willen hebben. Nou, ik denk niet dat ik hoef te benadrukken hoe erg ik het hiermee oneens ben, als in als ik bijvoorbeeld denk aan alle keren dat ik geen seks heb gehad omdat ik mezelf intern eigenlijk slutshamede. Dus omdat ik dus te veel fucks gaf om de buitenwereld. Of alle keren dat ik niet gewoon zei, wat ze dus ook in die songtekst van het liedje zeggen, I just need some dick with no complications. Ja, vrouwen kunnen gewoon ook casual seks hebben. En niet altijd gevoelens hoeven te hebben voordat ze hun lichaam aan iemand anders overgeven. En daarbovenop, dus ook dat stigma in zichzelf ook toxische masculiniteit in stand houdt, denk ik. Want er zijn dus ook genoeg mannen die niet casual seks kunnen hebben en wel wat moeten voelen. En ik vind gewoon dat vrouwen in die zin veel seksueel vrijer zouden mogen zijn, maar dus ook de veiligheid daarvoor moeten hebben. En dat we daar vooral als vrouw ons zo in beperkt voelen, ligt ook een deel aan die intimidatie. Dus elke ruimte die ik inloop is potentieel een ruimte waarin ik seksueel geïntimideerd kan worden. En dat klinkt misschien overdreven, maar het is gewoon altijd onderdeel van de realiteit. Daarom heb ik bijvoorbeeld ook heel veel blootgelegd hoeveel seksuele intimidatie je over je heen krijgt als vrouw, maar ook soms als man of welke genderidentiteit je ook hebt. En als je daarna benieuwd bent, je kan al deze content ook gewoon terugvinden op mijn Instagram pagina, dus @boyredman, en dan staan daar echt iets van 8 highlights over van deze maand over seksualiteit. Ja, en ik heb het dus hier, maar ook op mijn Instagram-account over seks. Toevallig deze maand. Hè. Ik bespreek natuurlijk allerlei dingen. Maar ik wil dus even benadrukken, dat is dus volstrekt normaal. En dat is geen uitnodiging of toestemming om seksueel intimiderend te zijn. Het zou eigenlijk gewoon geen reet uit moeten maken of ik het hier over de dood heb of over seks. Beide vereisen gewoon hetzelfde niveau van respect. En het is niet zo dat wanneer ik over seks praat, ik ineens publiekelijk goed word en mijn ruimte ingenomen mag worden. Nee. Er zijn gewoon zoveel plekken waar intimidatie plaatsvindt. En dat is niet alleen op straat, zoals toen bijvoorbeeld ik in Rotterdam woon en echt elke fucking dag werd nageroepen. Van, hey hoer, pijp me, val dood, en nog veel ergere dingen. Het zijn ook gewoon openbare ruimtes, werkvloeren, familiebijeenkomsten. Ik ben bijvoorbeeld wel eens heel vies en van heel dichtbij in mijn oor gefluisterd dat ik er zo geil uitzag door de man die mijn OV-fiets kwam inchecken. Ja, je kan bijna niet voorstellen dat mensen dat doen, maar het gebeurt. En op dagelijkse basis. En ik wed eigenlijk dat jij net zulke verhalen hebt. En dat maakt me ook echt fucking woedend. Ik denk ook echt, ik zal er desnoods eigenhandig voor zorgen dat elk mens zich ten alle tijde veilig genoeg voelt om de ruimte in te nemen die je in wilt nemen. Om te praten waar je over wilt praten en om te zijn wie je fucking wil zijn. Want echt jongens, zo help me fucking God. Ik lik echt nog liever Trumps gezicht dan dat ik de power uit handen geef aan welke internetpiemel dan ook die mijn ruimte hier probeert af te pakken. Nou ja, goed, dat was mijn kleine rant over seksuele intimidatie, maar ik ben dat gewoon heel veel tegengekomen deze maand en ik merk ook dat het gewoon een onderwerp is waar zoveel over te vertellen is. Dat was ook wel duidelijk aan de lading van ervaringen die ik binnenkreeg van iedereen, dat ik het ook gewoon belangrijk vind om het ook hier nog een keer te benoemen, dat dit is gewoon een structureel, systematisch probleem en daar moet aandacht voor komen. Oké, voordat ik doorga naar de biechtbrieven wil ik nog wel ook even een stukje geschiedenis met je delen. Ik denk dat ik 4 of 5 was toen ik voor het eerst klaar kwam. Nou, misschien ietsjes ouder, maar ik kan me gewoon herinneren dat ik al sinds ik klein ben klaar kom. En aan het begin was dat nog met de douchekop en later ontdekte ik dat je er ook gewoon je handen voor kon gebruiken. En als je nu denkt, joe, jij durft dit te delen. Nou, dan zal ik je verklappen dat er ook in mij nog wel een stem is die zegt, mensen gaan je raar vinden, je moet je hiervoor schamen, nou ja, enzovoort. En dat is natuurlijk ook gewoon precies waarom ik dit onderwerp nog even wil aansnijden. Want er is niks om je voor te schamen. En ik wed dat hoe eerlijker ik word, hoe meer ik hierover, nou ja, tussen aanhalingstekens opbiecht, des te meer herkenning het zal geven bij anderen. En het misschien dus ook, tussen haakjes, normaler wordt. Ik merkte dat ook toen ik dit op Instagram openbrak, dat ik dacht, ja, er kwamen superveel berichten binnen van mensen die als kind al enorm seksueel waren, heel veel aan zelfbevrediging deden. Ook al wisten ze misschien toen nog niet dat dat het was. Hè, maar bijvoorbeeld ergens overheen wreven omdat het hun een goed gevoel gaf. Of nou ja, noem maar op. Dus het is ook volstrekt normaal. En mensen voelen superveel schaamte om hierover te praten. Maar waarom eigenlijk? Want iedereen maakt dit gewoon mee. Nou, nu ik ouder ben en seksualiteit eigenlijk een hele andere lading heeft dan toen ik klein was, ben ik steeds vaker gaan kijken naar, ja, bijvoorbeeld welke rol speelt seksualiteit en seks in mijn leven. En voor mij is seksualiteit namelijk echt een onderdeel van wie ik ben. En seksuele energie ervaar ik ook als levensenergie, als creatieve energie, de energie die je het gevoel geeft dat je leeft. En dat kan je ook gewoon buiten de slaapkamer goed gebruiken. En ik zou ook ergens gewoon zo graag zien dat die viezigheid er vanaf zou gaan. Ik heb gewoon geleerd dat seks en seksuele aantrekkingskracht ook gewoon heel erg bepalend is in de relaties die ik heb. En ja, als het er niet is, dan mis ik echt een fundamenteel onderdeel van de relatie. Dus een goede vriendschap, gesprekken, humor of gewoon gedeelde interesses zijn ook dingen die ik bij vrienden of andere mensen kan halen. Maar ja, die seksuele chemie, die is voor mij dus ook wel echt key in een relatie. En ik ben ook wel benieuwd, ja, hoe dat voor jou is. Wat voor rol speelt seksualiteit in je leven en in jouw relaties? En als je nou denkt van, ik vind het eigenlijk wel fijn om iets dieper over dit onderwerp na te denken, dan stel jezelf dan bijvoorbeeld eens de volgende vragen. Wat betekent seksualiteit voor mij? Of sta ik in contact met mijn eigen seksualiteit of heb ik bepaalde blokkades? En zo ja, welke? Of hoe zou mijn leven eruit zien als ik geen seks zou hebben? Of geen seksualiteit en sensualiteit zou ervaren? Hoe zou het er dan uitzien? Maar ook, wat vind ik het allerfijnste aan seks? En waar zou ik eigenlijk misschien zelfs wel zonder kunnen? En als laatste, zet ik mijn eigen plezier voor op of ben ik voornamelijk op mijn partners gericht? En hoe zou het zijn als ik dat om zou draaien? Of wat zou ik eigenlijk daar een fijn balans in vinden? Oké, nou hier kan je na de aflevering nog meer over nadenken. Maar voor nu gaan we eerst door naar de biechtbrieven. Ik wil voordat ik ze laat horen wel even een trigger warning geven. Want in sommige brieven wordt gesproken over verkrachting of misbruik. En mocht dit voor jou triggerend zijn, dan adviseer ik je niet verder te luisteren. De biechtbrieven, ja. De biechtbrieven worden volledig anoniem naar mij toegestuurd. En dat is super fijn. Ik ben elke keer fucking dankbaar dat dat gebeurt. En die worden dus ook elke aflevering weer door andere vrijwilligers voorgelezen. Dus de stemmen die je hoort zijn niet de stemmen van de briefschrijver zelf. En wat ik misschien nog wel het mooiste vind, is dat degene die het voorleest ook een korte reactie geeft op de brief. Dus een soort van anonieme ontmoeting tussen twee onbekenden. We beginnen gelijk met een hele bijzondere brief over hoe BDSM een rol kan spelen in het helen van seksueel trauma.
Ik weet niet goed waar ik mijn biechtbrief moet beginnen.
misschien met wat achtergrondinformatie. Op mijn 12e werd ik enorm ziek. Daarbovenop boterde thuis niet goed en was ik vaak op straat. Ik werd opgenomen door een drugsbende. Ik had zelf niet door dat het een drugsbende was. Het was gewoon enorm gezellig. Ik was een stuk jonger dan de rest en werd meer als puppy van de groep gezien, bedenk ik me nu, achteraf. De cultuur over vrouwen en seks was daar erg bekrompen. Wanneer je als man een relatie had, was de vrouw je bezit. Als vrouw moest je er eigenlijk alles aan doen om het je man zo makkelijk mogelijk te maken. Toen ik 14 was, kreeg ik een relatie met iemand uit die bende. In diezelfde tijd begon ik met slaapmedicatie. Ik had door mijn ziekte zoveel pijn dat slapen niet meer lukte en als ik zo'n slaappilletje nam, was ik eindelijk wat uren KO om mijn rust te pakken. Maar elke keer wanneer ik dat deed als ik bij mijn vriend sliep, voelde het raar bij mijn vagina. Een half jaar later begon ik tijdelijke verlammingen te krijgen, symptoom van mijn ziekte. Dat ziet eruit als slapen, maar ik krijg alles mee. Toen kwam ik er dus achter dat hij seks met me had wanneer ik sliep. Nou ja, ik zag het toen als seks, want alle meiden in de drugsbende verzekerden mij ervan dat het geheel normaal was, ook wanneer ik zei dat ik niet wilde dat hij dat deed. Jaren later kwam ik erachter dat het gewoon verkrachting is. Ik had geen idee dat dat kon binnen een relatie. Steeds vaker hoor ik nu ik volwassen ben verhalen over vrouwen en mannen die binnen hun relatie verkracht zijn door hun partner, omdat de partner vindt dat zij recht hebben op het lichaam van degene met wie zij in de relatie zitten. Ook al zegt diegene duidelijk nee. Op school werd mij altijd geleerd over mannen die je in een busje trokken, of als je te veel gedronken had op een feestje en je besprongen in een steegje. Ik had gewild dat iemand mij had verteld over de personen met wie je een relatie hebt. Dan was ik niet 2 jaar lang in die relatie blijven hangen en dat had me enorm veel schade bespaard. Het duurde jaren voordat ik weer seks kon hebben zonder flashback, zonder angst. En gek genoeg was BDSM hetgeen wat voor verzoening met mijn trauma zorgde. Mijn grootste trigger was altijd twijfelen. Als ik ruimte had om te twijfelen wat ik moest doen, kropen de flashbacks van die tijd terug. Dat je er alles aan moest doen om je partner tevreden te houden, desnoods ten koste van jezelf. En dan viel ik in flashbacks en destructieve patronen. Binnen BDSM heb je een facet dat dominantie en submissie heet. Eén iemand is de baas en die leidt de ander door alles heen. Je zou denken dat dat juist een enorme trigger zou zijn, omdat je dan weer controle verliest. Maar binnen BDSM praat je eerst enorm lang over elkaars grenzen. Wat je fijn vindt, wat je helemaal niks vindt, wat je triggers zijn. Je werkt enorm lang aan een vertrouwensband. En daarna geef je steeds meer een beetje controle aan de ander. Geheel vrijwillig. Ik hou van regels. Ik hou van duidelijkheid. Ik hou ervan wanneer iemand anders de leiding neemt. En de duidelijkheid en het vertrouwen dat er naar mijn grenzen geluisterd wordt, die BSM mij geven binnen seks, heeft ervoor gezorgd dat ik nu zorgeloos weer van seks kan genieten. Het heeft mijn seksleven en mijn seksuele relatie met mijzelf gered en daar ben ik enorm dankbaar voor. BDSM wordt gezien als mishandeling, terwijl het, mis het gedaan wordt zoals het hoort, juist een vorm van intimiteit is waarbij enorm veel respect aan elkaar gegeven wordt. Er zijn allerlei tradities door ervoor zorgen dat je allebei veilig blijft en dat er niks gebeurt wat je niet wil. Consent is een van de belangrijkste dingen. Voor alles wordt consent gevraagd. Wil je knuffelen? Hou je ervan wanneer iemand in je nek zoent? Mag ik seks met je hebben? Er wordt niks overgelaten aan twijfel. Je hebt zelfs checklists die je in kunt vullen over wat je wel en niet wil dat de ander doet. Respect voor de wil van de ander is enorm belangrijk, ook wanneer de ander zijn of haar macht aan de ander geeft. Nou, allereerst wil ik heel graag tegen je zeggen van, ik vind het zo erg dat dit je is overkomen in je jeugd. En ik ben het zo met je eens dat ik ook zo graag had gehoord dat het niet alleen maar enge mannen zijn in de bosjes. Een van mijn vriendinnen is in haar slaap ook verkracht. Dus dit triggert bij mij ook. En ik voel de verdriet die daarachter zit. En dus echt super moedig vind ik het dat je dit deelt. En ik hoop echt dat je alle kracht in je hebt teruggevonden. En dat je het inderdaad, zoals ik lees, volgens mij wel een plekje hebt kunnen geven. Dus dat wilde ik eerst even zeggen. En ten tweede, je vraagt geloof ik niet echt om een mening. Volgens mij wil je vooral je verhaal kwijt. Ik sla aan op BDSM wordt gezien als mishandeling. Ik denk dat dat wordt gezien als mishandeling, omdat mensen geen idee hebben wat het inhoudt, ze er niet bekend mee zijn, ze echt alleen maar van die nare beelden voor zich zien. Terwijl BDSM, ook al geef jij je over aan de ander, je hebt alsnog controle, want je hebt vooraf gezegd wat je wel en niet wil. Dus ik denk eigenlijk dat het juist super moois is. En dat je echt zo kan hangen en in je eigen zelfvertrouwen. Maar ook in het vertrouwen van een ander. En dat je je daardoor kan overgeven. Ja, ik vind dat iets heel moois. Het is juist iets heel kwetsbaar en iets heel moois. Dus ja, mocht je er soms nare gevoelens over hebben of in de war zijn waarom je dit fijn vindt. Please let it go. En geniet er alsjeblieft van.
Jee, maar wat een brief, hè? Ik vind het echt zo goed dat de briefschrijver dit heeft ingestuurd, omdat het zo'n belangrijk perspectief is om te horen. En de volgende brief is dat ook. Het is namelijk een perspectief wat vaak over het hoofd wordt gezien, gekleineerd wordt of ja, in tussen haakjes raar daglicht wordt gezet. Dus ik ben heel blij dat de schrijver het via deze weg ten gehore kan brengen. Luister maar.
Kan jij seks hebben? De nummer 1 vraag die gesteld wordt op Tinder. Ik zit in een rolstoel. Ik ben ziek. Ik krijg zondevoeding. Ik heb spasmes. En op de een of andere manier zorgt dat ervoor dat veel mensen twijfelen aan of ik seks zou kunnen hebben. Ik denk dat het een gebrek aan goede representatie is in de media over mensen met een handicap. We worden namelijk altijd afgebeeld als hulpbehoevend. Een charity case. Niet zoals de rest. En dat merk je wanneer je met iemand praat die nog nooit iemand met een handicap ontmoet heeft. Buiten dat de vraag, kan jij seks hebben, gewoon een beetje onbeschoft is, want die stel je ook niet aan gezonde mensen als je ze net kent, laat het vaak ook zien dat personen met een beperking niet zoals gezonde mensen worden gezien. En dat is zo enorm jammer. Seks is een enorm groot deel van mijn leven. Natuurlijk zijn er wat praktische zaken die anders gaan. Zo kan ik geen seks in de douche hebben, want ik kan niet staan. Of heeft mij bovenop zetten weinig nut. Maar verder is mijn seksleven perfect. Eigenlijk is het juist beter geworden naarmate ik zieker werd, want we moesten steeds meer communiceren, steeds creatiever zijn, steeds meer experimenteren. En dat leidde elke keer tot een nog beter en intiemer seksleven. En toen ik een kleinschalig onderzoek deed naar seks voor mensen met een beperking, kwam ditzelfde antwoord standaard terug. Seks werd intiemer, creatiever en mooier. Een enkeling kon inderdaad geen seks hebben. Niet omdat het fysiek niet mogelijk was, maar omdat het niet fijn voelde met de handicap die zij hadden. Dus kunnen we er in het vervolg van uitgaan dat mensen met een beperking wel seks kunnen hebben, net zoals de rest, tot diegene zelf vertelt dat het niet kan? Nee, seks met mij is niet zoals in de pornofilms, maar wiens seksleven is dat wel? Ja, die laatste zin is heel sterk. Zeker omdat ik persoonlijk seks in porno altijd, ja, dat vind ik er altijd vrij akelig uitzien of zo. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat seks beter wordt als je heel erg goed communiceert en elkaar heel goed kent. Tegelijkertijd is deze brief ook wel een soort wake-up call voor mij. Want hoewel ik die vraag nooit zelf zou stellen, van hey, kun je ook seks hebben? Is het inderdaad wel iets wat ik me afvraag als ik iemand ontmoet met een handicap. Dat gebeurt ook niet zo vaak. Dus ik moet bekennen dat ik er gewoon ja, weinig van af weet. Dus schrijver, ik neem je advies ter harte. En van nu af aan ga ik er gewoon van uit dat mensen met een beperking in principe gewoon seks kunnen hebben. Dus dankjewel.
Als je het over seks hebt, dan heb je het vaak over dat je seks hebt. Maar goed, je kan net zo goed geen seks hebben. Of moeite met seks. Of, zoals de volgende schrijver, moeite met klaarkomen.
Ik ben nog nooit klaargekomen bij een jongen. Zo, dat is eruit. Ik ben eind de 30 en heb dus echt nog nooit een orgasme gehad terwijl ik seks had met een jongen. Ik heb ongeveer 10 bedpartners gehad, waarvan 3 lange relaties, vanaf mijn 16e. En het is mij eigenlijk gewoonweg nog nooit gelukt om klaar te komen, hoe goed de jongen ook zijn best deed. Blijkbaar is het voor mannen echt belangrijk dat ze een vrouw naar een hoogtepunt brengen, want ze hebben daar eigenlijk stuk voor stuk echt wel hun best voor gedaan. Zeker als ze het wisten, waren ze erg gedreven om er wel even voor te zorgen dat ik een orgasme zou krijgen. Maar tot op heden is het dus nog nooit gelukt. De enige manier waarop ik mezelf kan laten klaarkomen is onder de douche met de douchekop. Met de hand lukt het me eigenlijk ook niet, dus vraag ik me soms wel eens af of er lichamelijk niets mis is met mij. Daarover gesproken heb ik direct ook nog wel iets op te biechten. Namelijk dat bij lange relaties mijn libido na een paar jaar ver te zoeken is. Waar ik in het begin van een relatie geen genoeg kan krijgen van seks, is dit na een aantal jaar wel echt beperkt. Ik kan ook eerlijkheidshalve zeggen dat ik heel goed een paar weken zonder seks kan. En soms echt tegen mijn zin seks heb. Alleen maar om mijn partner te plezieren. Zijn we eenmaal bezig, dan vind ik het heus wel lekker, maar het kan mij dan eigenlijk niet snel genoeg voorbij zijn. Wat bij mij wel werkt, is om dan te fantaseren over die ene beroemdheid waar ik toch iets wat een stiekeme crush op heb. Om zo enigszins een beetje in de stemming te komen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er zelf nog nooit een groot probleem van heb gemaakt. En ik weet gelukkig wel wat een orgasme is, maar af en toe komt wel het gevoel bij mij naar boven dat ik op seksueel gebied iets mis in mijn leven. Nou, ik kan mij best wel vinden in deze woorden. Ik heb dat zelf ook al wel eens meegemaakt. Dat ik te moe ben of gewoon niet kan klaarkomen om een reden. Maar dat klaarkomen is voor mij niet het belangrijkste. De reis is even leuk als de bestemming. En dus wat maakt dat de bestemming niet altijd klaarkomen is voor mij. Maar ik denk dat er op dat vlak dus zeker niks mis is met jou of met jullie. En als partner moet je zeker ook niet gefaald voelen als het even niet lukt. Belangrijk is om gewoon er veel over te praten en te laten zien wat je leuk vindt en wat niet. Samen te experimenteren en heel veel fun te hebben. Doe vooral niks tegen je zin. En het is ook echt oké om soms helemaal geen zin te hebben om te vrijen.
Yep. Ook dat is een realiteit die heel vaak voorkomt. En de volgende helaas ook. Een brief die vertelt over het herhalende misbruik wat in een liefdesrelatie kan plaatsvinden.
Hij kleedde me uit en ging bovenop me liggen. Nee, zei ik. Het was al weken uit tussen ons. Hij had een nieuwe vriendin. Iemand die ook een echte vriendin van mij en mijn zusje was. Nu ik het had uitgemaakt, had hij zich ineens gerealiseerd dat hij eigenlijk al heel lang verliefd op haar was. Ik geloofde er niks van, maar dat zei ik maar niet. Het was voor hem al pijnlijk genoeg. Hij sliep die nacht bij me in bed omdat zijn moeder hem uit huis had gezet. Ik woonde nog thuis. Mijn ouders lagen in de kamer ernaast te slapen. Nee, zei ik, zachter dit keer. Ik was ook opgewonden. Gedwongen seks was een fantasie van me, maar dit voelde verkeerd. Ik had de seks tussen ons misschien ooit fijn gevonden, in de tijd dat het nieuw was en spannend. Maar hij wilde veel vaker dan ik en ik had moeite met klaarkomen, dus daar lag de focus meestal niet op. Als ik niet wilde, werd hij treurig. Hij bleef tegen me oprijden en klagelijke geluiden maken. Om de sfeer niet te bederven, ging ik er dan toch maar vaak in mee. Ik voelde me vies na afloop. Ik begreep niet waarom ik ermee doorging. Vond ik het misschien toch fijn? Toen ik het na 4 jaar uitmaakte, was ik droevig en opgelucht tegelijk. Alle plannen die we in de onschuld van onze 10e jaren gemaakt hadden, trouwen, altijd samen blijven, high school sweethearts, dat ging allemaal niet door. Maar nu hoefde ik heel lang geen seks meer te hebben. Misschien was ik wel aseksueel. Ik hoorde dat zijn nieuwe vriendin eiste dat ze 3 keer per dag seks hadden. Ik stelde me voor wat een opluchting dat voor hem moest zijn. Hij had vast over me verteld dat ik frigide was. Dat ik nooit zin had. Dat achter die grote borsten en slanke taille, dat uitgesproken erotische lichaam, iemand zat die koud en losgekoppeld was. Toen hij die nacht voor de laatste keer seks met me had en ik nee bleef mompelen, wist ik niet wat ik voelde. Ik besloot het aan niemand te vertellen. Straks zou hij nog problemen krijgen. Mijn zusje zag het als eerst. Ze vroeg of alles oké was. Ze zei dat ik er anders uitzag, dichtgeslagen, alsof ik iets heel erg probeerde binnen te houden. Langzaamaan begon ik te vertellen. Mijn ouders waren geschrokken, maar hadden ook medelijden met hem. Mijn beste vriendin ook. Ik had ook medelijden met hem. Hij had het vast niet zo bedoeld. De boosheid kwam pas later. Ik neem het hem niet meer kwalijk. Die nacht was een logische extensie van de jaren die eraan vooraf waren gegaan. Ik kreeg snel een andere vriend. Ik had hem verteld dat ik even niet open stond voor seks door wat er gebeurd was. We zien wel, zei hij. Ik wist wat dat betekende. Ik ging bij hem slapen en hij bleef maar aan me zitten. Ik lag opgekruld met mijn rug naar hem toe. Het was alsof mijn hersens in stand-by gingen. Ik viel in slaap met zijn vingers in me. De dag erna maakte ik het uit. Pas 1,5 jaar later werd ik weer verliefd. Ik vertelde hem dat ik seks moeilijk vond en dat ik niet zo makkelijk klaar kwam. De eerste 2 keer waren fijn. Ik wachtte tot het weer om zou slaan en ik weer kil zou worden. Toen we voor de 3e keer seks hadden en hij me vingerde, liepen mijn gedachten vast. Ik zei, laat maar, het gaat even niet vandaag. Hij keek me verbaasd aan. Hij zei niets. Zijn hoofd verdween tussen mijn benen en binnen een paar minuten kreeg ik een orgasme. Dat iemand dat voor me over had, voelde destijds onwerkelijk. Dat iemand dat gewoon voor me deed, dat het belangrijk voor de ander was dat ik het fijn vond. Ik hou van seks. Het voelt alsof hij me geheeld heeft. Hij heeft me nooit onder druk gezet, ook niet per ongeluk.
Hij heeft me nooit het gevoel gegeven dat ik hem iets verschuldigd was. Met hem ben ik getrouwd.
Ja, wat me opvalt aan deze biechtbrief is dat vrouwen ook zo gewend zijn om hun eigen genot af te stemmen op het genot van de man in bed. En zeker als hun lichaam opgewonden reageert, kan dat heel verwarrend zijn. Dus dan kan je denken, en dat herken ik, van hé, maar mijn lijf reageert, dus moet ik het ook wel lekker vinden. Terwijl je achteraf voelt, shit, dit klopt niet. Of je bent verdrietig, of je voelt je vies. En ja, dat vind ik eigenlijk heel pijnlijk. Dat geldt misschien ook voor mannen, hoor. Dat mannen ook denken, oh, ik doe porno na, dus dan moet ik dit lekker vinden. En ik krijg een stijve, dus dan moet het wel goed zitten. Maar wat ik zelf de laatste jaren heb ontdekt, is dat je kan vrijen met je lijf. En je kan vrijen ook met je hart en met je ziel. En ja, dat het echt een zoektocht is die erbij hoort. Maar die ook echt heel expliciet gemaakt mag worden in vrijen, zeg maar. Van we gaan nu op zoek naar wat ons opwindt. En hoe is dat voor jou en hoe is dat voor mij? En dat soms is dat heel ongemakkelijk. Want soms is het helemaal niet zoals je had verwacht. Soms werkt het gewoon niet. Soms sla je dicht. Maar alles hoort erbij. Alles mag onderdeel daarvan zijn. En wat ik heel pijnlijk vond aan deze brief, die ik ook herken uit mijn eigen begin van mijn seksleven, zeg maar, en ook nog steeds af en toe wel eens, is dat er zoveel ongemak bij komt kijken en dat je je als vrouw zo onzeker kan voelen als hij wel geniet en jij niet. En dat je dan denkt, oh, ik moet me niet zo aanstellen, of ik moet me aanpassen, of ik moet iets veranderen. Dat het helemaal niet normaal is dat het genot van de vrouw centraal staat. En dat je, als je als vrouw wordt uitgenodigd om aan te geven wat je lekker vindt. Dat heb ik zelf ook wel meegemaakt. Dat je dan denkt, ja, ik weet het eigenlijk niet. Want ik heb het eigenlijk altijd gedaan om de man te pleasen. Dus dat ik merk dat ik daar het raakt me door deze brief te lezen. Dat ik denk, het is heel herkenbaar. En ik zou er echt voor willen pleiten, ook mensen die dit horen, dat je nieuwsgierigheid mag opbrengen. En dat het niet één soort seks is waar je van hoeft te genieten. Dat het zo fijn is om een partner te hebben met wie je op ontdekkingstocht kan gaan en eerlijk kan zijn over wat wel en niet lekker is, of wat wel en niet raakt of klopt voor je. Wat het oproept. Seks kan ook heel veel dingen oproepen die ongemakkelijk zijn. Mag dat ook allemaal gebeuren? Dus voel je je veilig genoeg en is er liefde genoeg om dat uit te pakken? Ja.
Misschien ben jij eigenlijk alleen maar bekend met monogame relaties, maar je kan ook gewoon een non-monogame relatie hebben. En deze brief schuurt daar eigenlijk een beetje tegen aan. Wat zou jij bijvoorbeeld doen als jij toestemming zou krijgen om vreemd te gaan?
Een aantal jaren geleden ben ik met toestemming vreemd gegaan met een van de beste vrienden van mijn toenmalige vriend. Laten we mijn ex voor het gemak even Jan noemen en zijn vriend Peter. Peter had vanaf onze eerste ontmoeting al veel interesse in mij, wat hij ook echt niet onder stoelen of banken stopte. Ik had in eerste instantie geen behoefte er iets mee te doen. Ik voelde me gevleid en gesterkt in mijn zelfvertrouwen. Hij gaf veel complimenten, ook over dingen waar ik erg onzeker over was, maar liet het verder aan me voorbij gaan. Omdat ik gelukkig was in mijn relatie, maar ook omdat hij totaal niet mijn type was. Hij ondernam verder niets, want hij wilde Jan niet kwijt als vriend. Maar hoe meer tijd er voorbij ging, waarin we elkaar wel zagen en niets deden, hoe meer hij leek te snakken naar lichamelijk contact met mij. Onder het mom van een gedeelde interesse had hij mijn nummer van Jan gekregen. Hij begon me steeds meer te appen, steeds uitdagender ook, steeds eerlijker over zijn hunkering. Tegelijkertijd verslofte mijn relatie. Het was alsof Jan met zijn hoofd totaal ergens anders was en ik kwam er maar niet achter waar. Ik begon te genieten van Peters onverdeelde aandacht, stuurde hem de onschuldige selfies waar hij om vroeg. Maar het onschuldige ging er langzamerhand af. Hoe meer Peter liet merken dat hij me wilde, hoe meer ik me liet gaan. Peter was tegen Jan volkomen eerlijk over zijn gevoelens voor mij en het feit dat hij wel seks met mij wilde, waar Jan luchtig op reageerde, ja. Dat snap ik wel, ja. Op een bepaald moment heeft Peter letterlijk gevraagd of hij me niet een keer mocht lenen, voor een weekendje of zo, waarop Jan antwoordde dat dat kon, mits ik dat natuurlijk zou willen, en als het alleen om platte seks zou gaan. Op een nogal dronken avond, waarop Peter en ik de enige waren die wilden gaan dansen en daarom met z'n tweeën op stap gingen, hield hij het niet meer. Hij zoende me, begon me overal aan te raken en flapte van alles eruit wat hij met me wilde doen. Ik was compleet in de war, wilde het niet en ook weer wel, was boos op hem, maar ook opgewonden. De volgende dag biechtte ik het direct op aan Jan, die er super soepel mee omging. Door de toezegging van Jan en doordat er al iets gebeurd was, bouwde de spanning alleen maar op. Peter en ik wisten dat het er een keer van ging komen en dat het haast nodig was om deze onhoudbare situatie te doorbreken. Tijdens een feestje, ver van huis, kwam ik erachter dat ik vlak bij Peter was, ook ver van zijn huis. Met mijn auto pikte ik hem op van het station, waarna we in het dichtstbijzijnde Van der Valk Hotel zenuwachtig een kamer boekten. Na anderhalf jaar, voornamelijk appen, was het ineens echt. Ik was nuchter, hij was nuchter. We kleedden ons uit, douchten samen en hadden meerdere keren seks. Ik dacht net zo vaak, waar de fuck ben ik mee bezig, als yes, eindelijk. Ik had het stiekem gedaan, maar toch ook met toestemming. Doodvermoeid kwam ik de volgende dag thuis, waar Jan niet vermoedend achter zijn computer zat, in de veronderstelling dat ik bij mijn ouders vandaan kwam. Ik biechtte mijn nachtelijke avontuur opnieuw op. Of hij zichzelf nou wilde bewijzen of dat hij opgewonden raakte van het hele verhaal, ik weet het niet. Maar even later hadden we intense seks. Daarna ging het leven weer verder zoals het was. Onze relatie liep om andere redenen stuk en Jan en Peter zijn nog steeds vrienden. Wat een cool verhaal, wat een coole gebeurtenis. Dat het zo kan, dat de mensen, de brievenschrijver of briefschrijfster en Jan en Peter zo open naar elkaar zijn. Dat er heel veel spanning is, maar geen vervelende gevoelens of vervelende gevolgen voor de relatie. Dat Jan en Peter vrienden zijn, dat dus allemaal gewoon kan. En dat je toch zoiets heel spannends kunt hebben met elkaar. Dat vind ik wel heel vet.
Hoe zou het zijn om iemand te mogen domineren? Om seks te hebben met iemand waar je verder gewoon niks mee deelt. Nou, de volgende briefschrijfster, die weet daar alles van.
Sinds 6 jaar heb ik een verhouding met een man die ik online leerde kennen. De eerste keer dat we seks hadden, overtrof het al het genot dat ik voordien al had gevoeld. Vanaf die eerste ontmoeting spreken we een paar keer per maand af. We hebben seks en nadien vertrekt hij. We praten niet. Ik weet zijn naam, zijn leeftijd, wat hij gestudeerd heeft en welke job hij nu heeft, maar verder weet ik niets. Die paar dingen die ik weet, heb ik gaandeweg ontdekt. Oh, en dat hij een vriendin heeft, dat heb ik ook ontdekt. Het kon me toen niet veel schelen, ik wou enkel zijn lichaam. De conversaties die we voeren, gebeuren via sms. We schrijven erotische dichtbundels over onze fantasieën en laten die allemaal uitkomen. Ik ontplooi me seksueel, helemaal in zijn bijzijn. Mijn diepste verlangens worden waarheid. Een van die verlangens die we uitwerkten, is dat ik hem vastbind en hem urenlang domineer. In het echt ben ik verlegen, maar verdomme, ik word zo dominant wanneer ik bij hem ben. Ik lik zijn hele lichaam, zijn armen, zijn oksels, zijn rug, zijn kont. Ik lik zijn kontgaatje. Ik neuk hem regelmatig met verschillende maten dildo's. Ik voel me telkens zo'n godin. Maar dat is niet mijn biecht. Door de jaren heen had ik af en toe gevoelens voor hem. En hij ook voor mij. Dat vertelde hij niet, maar dat voelde ik aan. We hebben er regelmatig een punt achter gezet. Maar we komen steeds terug bij elkaar. Ik geloof dat onze lichamen voor elkaar gemaakt zijn. De biecht is dat ik, in de periodes van zijn afwezigheid, altijd moet huilen wanneer ik klaarkom. Ik masturbeer, ik werk mij naar een hoogtepunt en net na het hoogtepunt moet ik huilen. Soms maanden aan één stuk. Ik kan het niet stoppen. Het is oncontroleerbaar. Hé, lieve briefstuurder. Wat een interessante jaren maak jij mee met deze man. Dat jij de touwtjes in handen neemt en de spannende avonturen die jullie beleven. En tegelijkertijd lijkt het me echt super ingewikkeld als je erachter komt dat iemand al een vriendin heeft. En dat je gaandeweg gevoelens voor elkaar ontwikkelt. Iets vergelijkbaars heb ik meegemaakt, dat je iets met iemand begint en uitspreekt dat je geen relatie wil, maar vervolgens toch verliefd wordt en dat de ander dat dan niet ziet zitten en dat je daardoor zelf in de war raakt. Daardoor kan ik me ook heel goed voorstellen dat in de maanden dat je alleen bent, dat je ja, dat verdriet voelt. En mijn vraag aan jou zou denk ik zijn van, wat zou je echt willen als je de touwtjes in handen neemt? Zou je dan meer met hem willen en zou je misschien ja, dat gesprek met hem aan kunnen gaan en daarin ook die kwetsbaarheid opzoeken? Of ja, leg je erbij neer dat het is zoals het is en dat het misschien mysterieus blijft en super fijn, maar tegelijkertijd dat verdriet voelt bij zijn afwezigheid? Ik wens je heel veel succes, liefde en genot toe. Bye bye.
Een compleet andere kant van seksualiteit is het niet hebben van seks, wat ik net al noemde, of eigenlijk in dit geval het nog nooit hebben gehad van een relatie.
Ik loop al 20 jaar rond op dit aardbolletje en heb nog nooit een relatie gehad. Ik heb wel eens mensen aantrekkelijk gevonden, maar heb daar nooit iets mee gedaan. Als een van de weinigen hou ik niet zo van op stap gaan, dus ontmoet ik ook niet zo vaak nieuwe mensen. Ik heb heel veel leuke vriendinnen om me heen. En in onze vriendengroep wordt er wel vaak open gesproken over seks en seksualiteit. Ik hou me hier altijd liever weg van. Hoe ongemakkelijk is het dan dat je vriendinnen hun hele avonturen bespreken? Van trio's tot seks in een auto en toe. En jij niet eens ooit hebt gezoend met iemand. Ja, dat blijft een lastige. Ook ga ik in deze situatie twijfelen aan mezelf. Ja, ik heb ooit wel eens iemand leuk gevonden, maar heb nooit de ballen gehad om op hem af te stappen. Val ik dan wel op mannen? Of toch op vrouwen? Ben ik niet gewoon aseksueel? Ik hoop er ooit een antwoord op te vinden, want het voelt best eenzaam wanneer iedereen om je heen een relatie heeft, behalve jij. Best vervelend. Maar aan de andere kant, ik hoef geen tijd vrij te maken voor een vriend. Ben ongesteld wanneer moeder natuur dit wil. Heb nog nooit stress gehad of ik wel of niet zwanger ben. Het is maar vanaf welke kant je het bekijkt natuurlijk.
Tegen mensen die zich hierin herkennen, zou ik willen zeggen dat er volgens mij geen goed of foute manier is van omgaan met seksualiteit. De ene is daar gewoon heel veel mee bezig, de ander veel minder. Daarnaast zijn er ook gewoon fases waar je doorgaat. Fases waarin je meer zin hebt in seks of minder zin hebt in seks. En it's all good. We zijn allemaal mensen, we zijn allemaal anders. Ik vind het vooral cool dat je jezelf ook niet laat pushen door dat dus jouw vriendinnen wel heel erg bezig zijn met seksualiteit. Dat je niet daardoor het maar gaat doen. Als jij er geen behoefte aan hebt, is dat helemaal oké. Als er een andere reden is dat je het niet doet, stel je hebt er wel behoefte aan, maar je vindt het gewoon spannend. Dan zou ik zeggen, ga lekker experimenteren en ga uit je comfortzone. Maar nogmaals, het kan zijn dat je er gewoon geen behoefte aan hebt. En ja, just let it be. Wees jezelf helemaal cool.
Heel erg bedankt voor het luisteren naar deze aflevering over seksualiteit. Ik ben natuurlijk benieuwd of je ook ja, anders bent gaan kijken naar seksualiteit. Of dat je er misschien wel iets van opgestoken hebt. En als je zelf nou een biechtbrief wil insturen, dat kan. Ga dan naar www.boyeredman.com/biechtbrief of kijk even in de show notes. En wil je nou nog meer van dit soort content, vergeet mij dan niet te volgen op Instagram, waar ik elke maand een nieuw taboe onderwerp bespreekbaar maak. En natuurlijk je aanmelden voor de biechtbrief. Als je denkt, die content, ik kan er geen genoeg van krijgen. En als je vindt dat meer mensen deze aflevering of deze podcast zouden moeten luisteren, vergeet het dan vooral niet door te sturen. Of je kan natuurlijk ook gewoon een review achterlaten waar je dan ook luistert. Dat zorgt er weer voor namelijk dat ik beter vindbaar ben. En daar help je mij echt enorm mee. Oké, thanks for joining en tot de volgende keer.